Geachte familie, genodigden, gemeenteleden en allen die met ons verbonden zijn via de livestream. We zijn deze middag met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Machiel Molenaar. Voordat dominee Kempeneers in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zal het lichaam van uw geliefde vader, opa of hoe ook in u verbonden mocht zijn geweest, dit kerkgebouw worden binnengedragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 84. En ik wil u allen vragen, indien mogelijk, van uw zitplaats te willen opstaan.
Geachte familie, bekenden en gemeenten, wij gaan deze rouwdienst voortzetten door met elkaar uit diezelfde psalm de versen 2 en 3 te gaan zingen. Dat kunt u vinden in de liturgie die door de kinderen is opgesteld. Psalm 84, vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En het derde, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. We zingen de versen 2 en 3 van Psalm 84. Laten we de Heer samen zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Eeuwige en volzalige Heer in de hemel. Wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht nu we deze middag geroepen worden om in een rouwdienst voor te gaan samen met de kinderen en de kleinkinderen die in hem, deze Michiel Molenaar, een geliefde vader en schoonvader en opa verliezen. Of anderen die in hem een broer of zwager of oom moeten verliezen, of in welke betrekking wij ook tot hem hebben gestaan. En dan is het een uur van afscheid, Heren, waarin wij zo onontkoombaar met de werkelijkheid van ons bestaan worden geconfronteerd. Dat de mens eindig is. Dat wij hier geen blijvende stad hebben. En Heren, wat dat betekent, dat wordt beleefd door de kinderen die in hem een liefhebbende vader hebben verloren. Een zorgzame opa. En we bidden u, Heren, wilt u in dit moment bij hen zijn. Zoals u dat alleen kunt. We zijn hier met meerdere mensen bijeen. En het is goed, Heren, dat wij als medemensen elkaar ondersteunen in het verdriet. En elkaar woorden van troost kunnen toevoegen. Maar die woorden zijn maar heel beperkt. En we kunnen nooit lege plaatsen vervullen. En aan onze troost, daar is ook een grens verbonden. Maar u kunt troosten, zelfs meer dan een moeder of een vader dat kan. Uw woord geeft kracht. Uw woord biedt ook uitzicht over dood en graf heen. En daar bidden we u, Heren, om in deze uren. Nu we uw woord mogen gaan lezen en nu we daarover mediteren mogen. En dat we het dus niet met mensenwoorden hoeven te doen, maar dat u, onze Schepper, van de einde der aarde, onze God, wilt spreken in deze omstandigheden. En dan zijn uw woorden ook de woorden van het eeuwige leven. En dan danken wij u, Heren, dat u in deze Michiel Molenaar een vader hebt gegeven, waar ze van gehouden hebben. Een schoonvader die een grote plaats in het leven had. Een opa die eigenlijk niet gemist kan worden. Voor wie hij was, danken we u. En voor wat hij heeft mogen doen in het midden van zijn gezin. Maar ook in het midden van de familie waarin hij is opgegroeid. Heer, hij zal gemist worden, evenals anderen die hem zijn voorgegaan. Dit uur denken we ook aan zijn vrouw, de moeder van de kinderen, de oma van de kleinkinderen die al bijna 8 jaar geleden het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. En Heren, dan weet u hoe de gedachten terug kunnen gaan. Nu het ouderlijke huis is weggevallen. Nu David in een psalm zegt, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Heren, geeft dat het door hem beleefd mag worden wat hij dan vervolgen mag te zeggen. Maar de Heren zal mij aannemen. Dat dat gevoeld mag worden, Heren, dat u inderdaad bent zoals dat u zegt dat u bent. Een God die ontfermt. Een God die genadig is. We bidden u, Heren, wilt u in dit uur zo met ons zijn en geven dat alle gedachten even een ogenblik naar de achtergrond mogen. En dat wij uw stem zouden mogen horen door de prediking heen. Wilt u ons dan zo nabij zijn? En ieder die hier is, maar ook die thuis meeluistert, ook van de familie wellicht die deze reis naar Barendrecht niet konden maken. Heren, wilt u ook hen nabij zijn. En gedenk zo ook die oudere generatie die in hem een broer of een zwager of oom hebben verloren. En die opnieuw met de dood worden geconfronteerd. Die steeds meer en steeds weer moeten beleven dat de generatie waarmee zij opgroeien steeds minder wordt. En dat de dood ook voor hen dichtbij kan zijn. Heren, wilt u ook hen nabij zijn en hen uw genade schenken, opdat ze niet ongetroost in deze kerkdienst aanwezig zijn. Heren, dit sterven heeft ook altijd een oorzaak. En dan zegt uw woord het toch dat de bezoldiging der zonde de dood is. En doe ons dat ook gevoelen, Heren. Ontdek ons daar ook aan. Dat wij geen slachtoffers zijn van het lot. En dat de dood niet iets is wat bij het leven hoort. Maar dat het een straf is op de zonde. Want we hebben God, u, op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. En Heere, geef ons daar een indruk van. Omdat we met de psalmdichter mee kunnen komen die zegt, ik vond benauwdheid en droefenis. Omdat de banden des doods en de angsten der hel hem hadden getroffen. Heere, dat die klanken toch geen onbekende klanken zullen zijn of blijven. Maar geef dat we door uw geest daarin worden overtuigd. Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Opdat we ook met die dichter gaan leren roepen tot u. Heere, zo bidden wij u of dat u zelf wilt spreken. En de stem wilt zijn die wij horen. Krachtig door uw geest toegepast aan ons hart. En hoor ons gebed dan uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Ik lees met u de psalm die op de liturgie staat geschreven, psalm 116. En in aansluiting daarop zingen we uit de berijming daarvan de eerste drie versen. God heb ik lief, ik lag gekneld in banden van de dood en het gebed, och Heere, och wie het mijn ziel, door u gered. We lezen dus eerst psalm 116 en zingen daarna psalm 116 vers 1, 2 en 3. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Dies zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn geloften de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Geachte familie, kinderen en kleinkinderen, of in welke betrekking u ook tot Machiel Molenaar hebt gestaan, met het overlijden van jullie vader en opa is ook het oudste mannelijke lid van onze gemeente overleden. Jullie vader en opa, broer, zwager, oom of neef, altijd een sterke man geweest, een hardwerkende man, en die ook altijd voor iedereen klaar stond, die een grote plaats had in het midden van de familie en van de gemeente, maar vooral zijn laatste jaren toch wel veel moeite heeft gekend. Zeker ook na het overlijden van jullie moeder en oma ging het ook duidelijk achteruit met hem. Zijn krachten die gingen afnemen, zijn gedachten die minder werden. Het is voor jullie toch wel een hele zoektocht geweest om met hem een weg te gaan waar hij de laatste periode van zijn leven zou kunnen verblijven. Hij had het er niet makkelijk mee om oud te worden en om oud te zijn en de dood steeds dichterbij te zien komen. En dat had ook te maken met een stuk geestelijke nood die hij moest ervaren. De paniekaanvallen die hij had, zoals jullie dat ook vertelden, als hij daar aan dacht. Hoe zou het gaan als ik moet sterven, als ik God moet ontmoeten? Hij kon dat maar moeilijk uiten, hij kon er moeilijk over spreken. En toen ik hem een poosje geleden bezocht en daar ook naar vroeg hoe het ervoor stond, toen zei hij wat hij ook tegen jullie zei: ach dominee, alleen het gebed blijft over. En dat was al heel wat voor hem om te zeggen. En jullie hebben in zijn levensgang en zeker ook in de laatste periode van zijn leven iets gezien wat ook deze Psalm 116 zo verwoordt en wat jullie op de rouwkaart hebben gezet. Een mens in nood. Een mens die uit de diepten roept tot God. En die niet verder komt uiteindelijk dan dat aan de Heere over te geven en het aan de Heere bekend te maken. We willen daar samen in deze rouwdienst bij stilstaan. Enkele gedachten uit deze psalm. Een psalm die een onbekende dichter heeft. De oudere schriftverklaarders denken dat het koning David is geweest. En daar zijn hele goede redenen voor dat dat ook zo is geweest. We treffen in 2 Samuel 22 dezelfde woorden aan als in deze psalm. Vlak voor Davids dood heeft hij ook deze woorden gesproken over de banden des doods en de angsten der hel. Dus het is allerwaarschijnlijk dat David Psalm 116 heeft gedicht. En deze David die heeft het ook erg moeilijk gehad. Zo blijkt uit deze psalm. We kunnen in vers 6 bijvoorbeeld lezen dat hij het erover heeft dat hij uitgeteerd was. Dat kan wijzen op een hele ernstige ziekte die hem getroffen heeft. Of in vers 11 heeft hij het over mensen die leugenaars zijn. Misschien heeft hij last gehad van vijanden, van mensen die hem belasterden en belogen. Maar de diepste nood van deze psalmdichter ligt niet in iets aards, niet in iets lichamelijks, maar is iets geestelijks. En hij gaat het onder woorden brengen. Hij begint deze psalm met een belijdenis: ik heb lief. Maar als we de psalm lezen, dan zien we dat het daar dan niet mee begint. Dat wat de dichter wil vertellen, dat volgt nadat hij gezegd heeft: ik heb lief. Want waarom heeft hij lief? Wat is de reden dat hij lief heeft, of dat, zoals onze berijming zegt, dat hij God lief heeft? Hij geeft dat aan met een redengevend voegwoord. Want, dat gaat er dus aan vooraf, dat kwam eerst. De Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij. En dan vertelt hij in welke omstandigheden dat hij was. En dan gebruikt hij hele aangrijpende, hele sterke woorden. Het kan bijna niet sterker worden uitgedrukt. Hij heeft het over de banden van de dood. En de angsten van de hel. De dood die was als een macht die hem beknelde. Als het ware met boeien gebonden lag hij in de macht van de dood. En hij spreekt dan een woord dat in de Bijbel meerdere dimensies heeft, meerdere lagen kent. Als wij aan de dood denken, dan denken wij allereerst aan de lichamelijke dood, die dan zo vandaag heel onontkoombaar voor ons staat. Dat wij eens moeten sterven, dat wij lichamelijk eindig zijn. Maar de Bijbel heeft meerdere dimensies, want die spreekt ook over de geestelijke dood. Dat wil zeggen dat wij als mensen de God van het leven hebben verlaten en in de zondeval eigen wegen zijn gegaan en zo in de geestelijke dood terechtkwamen omdat wij geneigd zijn om God en de naaste te haten, zoals de Heer Jezus Christus dat ook zegt. En als dat zo blijft in ons leven, als we niet uit die geestelijke dood worden gered, dan brengt de Bijbel dat heel duidelijk naar voren, dan zal dat uiteindelijk uitlopen in een eeuwige dood, waar deze psalmdichter ook van spreekt. De angsten der hel hadden mij getroffen. En als iemand daar een indruk van krijgt, dat hij eindig is, dat hij in de banden van de dood terechtkomt, dat hij niet kan ontsnappen aan die machtige vijand, als hij er een indruk van krijgt dat die dood er niet is, iets is als een lot, als iets wat bij het leven hoort, maar dat het als een straf in ons leven gekomen is, zoals we dat eigenlijk allemaal wel aanvoelen. De dood hoort er niet bij, het is een onwelkome vijand in ons leven, waarvan de schrift zegt dat het gevolg is van het feit dat wij God verlaten hebben. De bezoldiging, het loon op de zonde, dat is de dood. En als iemand dat beleeft, en ik denk dat jullie vader en jullie opa daar ook wel indrukken van heeft gehad, als ik jullie zo daarover hoorde spreken, hoe jullie hem hebben zien veranderen, met name de laatste periode in zijn leven. Altijd een man geweest die jullie geprobeerd heeft op te voeden bij deze dingen, wat hij ook gehoord heeft van zijn eigen vader, van zijn eigen voorgeslacht, is ervan overtuigd geweest dat dat de waarheid is, dat Gods woord de waarheid is, dat het niet zomaar woorden zijn, maar dat dat het woord is van de levende God. Hij werd ernstiger, hij werd stiller, hij zag de dood naar zich toe komen. En dat dat niet zomaar iets is, als wij moeten sterven. Maar Giel Molenaar wist, dan moet ik God ontmoeten. Mijn schepper, die ook mijn rechter zal zijn. En hoe zal ik nou rechtvaardig voor deze God verschijnen? Jullie hebben de paniekaanvallen gezien bij hem. Hoe hij het er moeilijk mee had, als het ging over de dood. En het werkelijkheid voor hem werd, ik moet sterven. Deze dichter die heeft het zo onder woorden gebracht. Banden des doods hadden mij omvangen. Angsten der hel hadden mij getroffen. En dat is niet iets wat nou beperkt blijft tot deze man hier aan het woord, of tot wie dan ook, maar het is iets wat de Heilige Geest werkt in het leven van mensen die hij gaat zalig maken. Het begint niet in deze psalm met de liefde tot God. Het begint niet met behoudenis. Maar het begint met droefenis. Ik vond benauwdheid en ik vond droefenis. Dat is ook iets wat we in de Bijbel tegenkomen. Als God een mens opzoekt, dan confronteert hij hem met de eindigheid van zijn bestaan. Dat wordt werkelijkheid. Maar ook met de oorzaak daarvan. Hoe komt het dat mensen sterven? En die oorzaak ligt niet in God, maar die ligt in de mens, in de zonde. En als een mens daardoor Gods geest van wordt overtuigd, dan gaan we herkennen wat deze psalmdichter zegt. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar daar eindigt hij niet. Iemand die werkelijk door Gods geest overtuigd wordt en die gaat zien, ik moet sterven, ik moet God ontmoeten, die vindt inderdaad wel benauwdheid en droefenis, maar de psalm loopt dan verder. dan horen wij een gebed opklinken. Zoals jullie vader ook zei, dan blijft alleen het gebed over. Wel, dat zien we in deze psalm ook. Ik riep de naam des Heren aan. Er staat geen punt in deze psalm. Hier eindigt de psalm niet. Ik vond benauwdheid en droefenis. Dat tref je wel aan bij mensen die God niet kennen. Dan eindigt het inderdaad in de benauwdheid. Dan eindigt het in de droefenis. Dan is het opgaan, blinken en verzinken. Dan is de dood toch de laatste vijand die ook het laatste woord heeft. En dat is de zinloosheid ten top. Dat de dood het laatste is. Gods woord zegt het ons anders. Deze dichter beleefde het anders. Juist in die angsten van de hel en die banden van de dood gaat hij tot God roepen. Ik riep de naam des Heren aan. Hij wordt uitgedreven tot God. En wat bidt hij dan? Als hij roept uit die benauwdheid. Nou, het is niet zo'n heel lang gebed. In vers 5, in vers 4. Het enige wat hij zegt, dat is: och Heere, bevrijd mijn ziel. Het is eigenlijk meer een soort zucht. Een schreeuw. He, zoals een drenkeling die in het water ligt en die ook geen tijd heeft om een prachtig mooi gebed op te zenden, maar alleen maar uitroept: help mij. En zo roept ook deze dichter vanuit de nood: och Heere, bevrijd mijn ziel. En je ziet in de Bijbel dat die gebeden uit de nood, dat vaak de meest innige gebeden zijn. Hele korte gebeden. In deze lijdenstijd zouden we kunnen denken aan de moordenaar aan het kruis bijvoorbeeld. Heere, gedenk mijner. Of aan Bartimeus, die blinde bedelaar bij Jericho. Zonen Davids, ontferm u mijner. Het zijn vaak die hele korte gebeden in de Bijbel die het meest innig zijn, die uit de diepte en uit de nood worden opgezonden. Het gaat niet om de veelheid van de woorden in het gebed. Soms blijven er ook niet anders over dan zuchten. Met mijn zuchten en mijn zorgen ben ik niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Soms kunnen mensen het ook maar heel moeilijk onder woorden brengen, wat er in hun hart en in hun ziel leeft. Jullie vader was er ook een van. Die maar heel moeilijk kon spreken over wat er nu in zijn hart leefde. Dat hij geen woorden kon vinden om het nou precies onder woorden te brengen. Hij vond dat vertaald en vertolkt in de psalmen. Die toch als een rijkdom ons zijn gegeven waar je Gods kinderen in het hart ziet. En die woorden willen geven waar wij soms geen woorden voor kunnen vinden. Maar wat jullie in hem hebben gezien. Een man die in de laatste periode, zeker van zijn leven, maar ook in de levensgang, als ik dat ook van anderen hoorde, iets van die bedelaarsgestalte liet zien. Wat ik eens las bij de bekende prins van de predikers, Spurgeon, uit de 19e eeuw, die in Londen leefde, en zo vertelt deze Spurgeon, daar liepen normaal gesproken veel bedelaars rond, en die vielen de mensen lastig. Nou, op een bepaald moment heeft het gemeentebestuur dat verboden, dat er geen bedelaars meer mochten zijn, dat ze mensen niet meer mochten aanschieten, dat ze niet meer mochten vragen om geld. En Spurgeon die zei, toen liep ik daar een keer door de straten van Londen en ik kwam een man tegen. En hij zei niets, maar alles aan hem bedelde. Zijn ogen bedelden, zijn handen bedelden. Zijn kleding of wat er van over was, dat bedelde. Heel zijn gestalte was een bedelaarsgestalte. Zoals deze dichter. In weinig woorden bedelt hij bij God om genade. Och Heere, bevrijd mijn ziel. En dan heeft hij ook een adres waar hij dat gebed toe opzendt. Heel veel mensen die bidden wel of die... Ja, zelfs atheïsten in het aangezicht van de dood, die kunnen dan ineens gaan bidden. Als er iemand is, o God, als u bestaat, hoor mij dan. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk niet in God geloven, maar bij het naderen van de dood toch gaan roepen tot een God. Deze dichter wist wie hij aanriep. Hij had een adres voor zijn gebed. Want hij noemt daar de grote godsnaam. Het staat, u ziet dat op staan ook op de liturgie, in de Statenvertaling met 5 hoofdletters. Heere, met 5 hoofdletters geschreven, dat betekent dat in het Hebreeuws, in de grondtaal waarin deze psalm geschreven is, daar die allergrootste godsnaam staat die God aan zichzelf gegeven heeft. Jehovah of Yahweh. Een naam die hij heeft gegeven aan zichzelf toen het volk van Israël in de slavernij van Egypte was. Daar werd geslagen, daar werd onderdrukt. In de nood en in de ellende was en tot God is gaan roepen. En God hoorde dat gekerm, zo staat er in Exodus 2. En hij kende dat volk en hij heeft Mozes geroepen om hen te bevrijden uit die slavernij. En toen Mozes vroeg bij die brandende braambos, maar wie kan ik dan zeggen dat u bent? Toen sprak God deze naam uit. Ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. En wat geheimzinnige, mysterieuze naam die erop wijst dat God de Almachtige is. Want hij heeft dat volk bevrijd uit de slavernij van Egypte, waar ze zichzelf niet uit konden bevrijden. Maar hij, de Almachtige, heeft dat met die 10 plagen gedaan. Hij is ook de getrouwe. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik blijf trouw. Hij had dat volk al eerder gekend toen hij Abraham uit Ur der Chaldeeën riep en had beloofd dat uit hem dat grote volk zou voorkomen. En nu dat volk in de ellende was, nu gedacht God aan die belofte aan Abraham. En hij bleef trouw en hij noemde zichzelf, ik zal zijn die ik zijn zal en ik ben die ik ben. De getrouwe, de almachtige God. En deze God, die wordt ons in deze psalm dan getekend als een God die genadig is. Want zo zegt hij in vers 5, de Heere is genadig en rechtvaardig, ja dat ook. Genadig en rechtvaardig. Dat moeten we nooit uit elkaar houden. Het wordt wel eens tegenover elkaar gezet. Als God rechtvaardig is, dan straft hij de zonde. En als hij genadig is, dan vergeeft hij de zonde. Maar God kan nooit genadig zijn zonder ook tegelijkertijd rechtvaardig te zijn. Wij zien de zonde, wij zien de verkeerde dingen, wij zien de fouten van mensen wel eens door de vingers. Of wij zeggen zand erover, ik denk er niet meer aan. Dat noemen wij vergeving. Maar dat is eigenlijk geen vergeving. Wij zijn dan wel barmhartig als iemand ons iets misdaan heeft. Iemand heeft iets gestolen of kapot gemaakt. Wij zeggen, nou, ik scheld het je kwijt, ik vergeef het je. Dat is dan barmhartig. Maar het is niet rechtvaardig. Want wij blijven met de schade zitten of met het verlies dat we geleden hebben. Zo vergeeft God niet. Hij kan het niet door de vingers zien dat wij hem verlaten hebben. Dat wij gezondigd hebben. God is ook rechtvaardig. En hij gaat niet van zijn recht af. Hij straft de zonde. En als we dan onszelf dan afvragen, en hoe kan dat dan? Dat God en tegelijkertijd rechtvaardig en tegelijkertijd genadig is. Dan komen wij uiteindelijk uit bij hem in wie God deze grote godsnaam ten volle heeft geopenbaard. Jehovah maakt zalig. Jehoshua, of zoals het in het Grieks klinkt, Jezus. In hem is God de genadige en ook de rechtvaardige. Want de Zoon van God, Jezus Christus, is met die grote taak naar deze wereld gekomen om de zonde der wereld weg te dragen. Om als het lam van God de schuld te betalen en de straf te dragen van zijn volk. En als wij bedenken in deze lijdenstijd welke gang dat Jezus Christus heeft moeten maken, dan zien wij ook bijvoorbeeld in het slot van Matteüs dat hij, voordat hij naar Golgotha gaat en Gethsemane, na het Pascha, na dat Joodse feest, dan zingen ze samen de lofzang, zo staat er in Matteüs. Het Hallel, dat wil zeggen de psalmen 113 tot en met 118. Waar ook deze psalm 116 onderdeel van vormt. Als zij de lofzang hadden gezongen, gingen zij uit naar de Olijfberg. Dus voordat Heer Jezus ging lijden, heeft hij onder andere ook psalm 116 gezongen. En zou het ooit dieper uit de mond van een mens geklonken hebben, dan toen uit de mond van de zaligmaker. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst van de hel mij alle troost deed missen. Zo horen we hem toch aan het kruishout klagen. En hij roept wel de naam des Heren aan, maar hij krijgt geen antwoord. Mijn God, zo zegt hij, waarom hebt gij mij verlaten? En zo straft God de zonde. Zo bezoekt hij de zonde. In die lijdende borg, die deze psalm dieper dan ooit een mensenkind heeft moeten doorleven en doorlijden. Maar juist zo is God genadig. De Heere is genadig en rechtvaardig, want aan ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, die zal niet verderven, zo zegt de Bijbel, maar die zal leven. En daarom komt er vanuit deze psalm en ook vanuit dit overlijden van Michiel Molenaar een hele dringende, een hele ernstige en ook een welmenende roepstem om deze dichter te volgen in zijn gebeden. Om net als deze man te gaan bedelen aan Gods genadetroon. O Heere, bevrijd mijn ziel, om te schuilen bij de gekruisigde en in zijn bloedwonden de vergeving van zonden te zoeken. En wie dat mag doen, wie nou de naam van de Heere aanroept, wie nou hem aanroept in wie deze naam ten volle geopenbaard is, in Jezus Christus, die zal ervaren wat deze dichter ook heeft ervaren. En waar de psalmdichter mee begint: de Heere hoort mijn stem, de Heere hoort mijn smekingen. En dan staat het er zo diep: hij neigt zijn oor tot mij. Hij neigt zijn oor. God wordt ons in de Bijbel getekend als een alwetende God. Als een alomtegenwoordige God. En God hoort dus in zekere zin altijd alle mensen. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij ziet en hoort alles wat er gebeurt in deze wereld. Maar als hij een mens uit de diepte hoort roepen, als er mensen zijn die hem aanroepen, die zijn naam aanroepen, die vluchten tot zijn genadetroon, dan staat er: hij neigt zijn oor. Neigen, een oud Nederlands woord dat zoveel wil zeggen als hij buigt zich neer. En want hier ligt een mens in het stof neergebogen, hier ligt een mens op zijn knieën. Die roept uit de diepte tot God en dan buigt God zich over, dan buigt God, dan brengt hij zijn oor als het ware naar de mond van degene die roept. Die misschien niet anders meer kan dan zuchten of kan fluisteren. Maar zo wil God dus gehoor geven. En zo toont hij zich dus als een, zo zegt vers 5, een ontfermende God. Onze God is ontfermende. Hij laat biddende en bedelende mensen niet staan. Daar laat de schrift toch heldere getuigenissen van horen. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. En daarom ligt er in deze psalm niet alleen een ernstige oproep, maar ook een bemoediging. Voor mensen die de dood naar zich zien toekomen. Voor mensen die onder de toorn van God moeten buigen. Voor mensen die het spreken van God ernstig zijn gaan nemen. Deze God is ontfermend. Hij is in Christus genadig. Hij is barmhartig. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Hij is ontfermend. En daar staat ook in de grondtaal weer zo'n heel ontroerend woord. Ruchama. Dat in andere gedeelten ook al vertaald kan worden als baarmoeder. Die plaats waar een mens veilig is. Waar een mens ontferming vindt. Is er iets teerders op deze aarde te vinden dan een moederschoot? Waar een mens veilig is. Waar een mens liefde ontvangt. Waar een mens geborgenheid krijgt. Wel, zo is God. Een ontfermende God. Die in zijn Zoon Jezus Christus biddende en bedelende mensen niet wegstoot. Maar die hij hoort en verhoort. Onze God is genadig en barmhartig en rechtvaardig. En hij ontfermt zich op het gebed. Hoor dan naar de stem van God die niet alleen uit het woord ons toeroept, maar ook vanuit het sterven ons toeroept. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Wend u naar mij toe. Word behouden, o alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Amen. Wij gaan zingen nog uit Psalm 42. De versen 4 en 5. Het zijn allemaal psalmen die Michiel Molenaar altijd graag heeft gezongen. En die hem ook hebben bemoedigd. En woorden hebben gegeven aan wat hij innerlijk heeft gevoeld. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon. Dat is het gebergte Hermon Wagen waar hij in ballingschap zat. En ik roep van het klein gebergte u aan. Ik zucht daar kolk en afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Eigenlijk dezelfde taal als die we ook in Psalm 116 aantreffen. En dan ook het geloof. Maar de Heere zal uitkomst geven. We zullen zingen Psalm 42 vers 4 en 5. we samen nog bidden. Genadige en rechtvaardige God, voordat wij naar de begraafplaats gaan, komen wij u bidden of dat u het gesproken woord wilt zegenen aan onze harten. U alleen kunt dat doen. Wij als mensen kunnen elkaar in het hart niet bereiken. Maar wilt u door uw geest zelf dan de naprediker zijn, zodat ook wij gaan kennen en herkennen wat deze psalmdichter ook verwoord heeft. En nu bidden wij u, Heere, vooral ook om kracht voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Nu wij naar de begraafplaats gaan om daar het lichaam van hun geliefde vader en opa te gaan begraven. En als het afscheid dan definitief is en als de lege plaats er zal zijn, als we hem niet meer zullen ontmoeten, Heere, wilt u dan zelf in die lege plaats spreken en troosten zoals u dat alleen kunt. En geef zo, Heere, dat we over de dood en over het graf mogen heen zien tot u, die de opstanding en die het leven bent. En die belooft dat wie in mij gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven. Maak dat voor ons allemaal waar, Heere. En geef zodat dit sterven niet te vergeef zal zijn, maar dat de roepstem wordt geheiligd aan ons hart. En dat wij u in onze dagen gaan aanroepen. Heere, vergeeft u genadig het zondige. En wilt u met ons zijn het verdere van deze dag. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst. En zullen met elkaar het lichaam van uw vader en opa naar zijn laatste rustplaats gaan begeleiden op de begraafplaats de Oude Dijk. Allereerst zal het lichaam van uw vader en opa het kerkgebouw worden uitgedragen. Het gezin zal gelijktijdig achter de baar aansluiten. En daarna kunt u als overige familieleden en belangstellenden die met ons mee willen gaan naar de begraafplaats zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon en de livestream. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan gaan we nu over tot het uitdragen. Dit zal gebeuren onder het orgelspel van Psalm 73. En ook nu wil ik u vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan.
Geachte luisteraars, u bent nu verbonden met de uitzending vanaf begraafplaats De Oude Dijk te Barendrecht. De familie en belangstellenden zijn inmiddels gearriveerd op de begraafplaats en zullen zich nu gaan begeven richting de laatste rustplaats van de heer Molenaar.
Geachte familie en overige belangstellenden, voordat we op deze plaats wederom het woord geven aan dominee Kempeneers, zal het lichaam van uw lieve, zorgzame vader en opa, Machiel Molenaar, ter aarde worden besteld.
Geachte familie op deze plaats waar onze woorden zo leeg kunnen zijn en waar wij als mensen zo weinig te vertellen hebben, wil ik ook een enkel woord uit de Bijbel lezen, uit Psalm 68. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere. De Heere zijn uitkomsten tegen de dood. We kennen allemaal die Psalm 68 vers 10. Die ook jullie vader en opa zo graag gezongen heeft. Geloofd zij God met diepste ontzag. En die dan eindigt in de woorden: hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Woorden die nogal eens toegepast worden op ernstige ziekbedden. Mensen die de dood voor ogen hebben, maar die dan uitkomsten mogen ervaren. Dat God als door een wonder mensen weer genezing en gezondheid geeft. Maar daar is natuurlijk een grens aan. Daar zijn we allemaal vandaag getuigen van. Dat het voor ons mensen de mogelijkheden houden op. En het geldt van ieder, ook van Machiel Molenaar. En hij stierf. Maar deze psalm die van uitkomsten spreekt. In de grondtaal staat er een woord dat ook vertaald kan worden met uitgangen. Bij de Heere zijn uitgangen tegen de dood. Als wij zo in de grafkuil kijken, dan zien we dat daar de kist met het lichaam van jullie vader en opa stil tot stilstand is gekomen. Daar eindigt het. En dat graf zal straks worden gedicht. Daar is geen uitgang. Maar bij de Heere wel. Bij de Heere zijn er uitgangen uit die dood. De dood heeft niet het laatste woord. Voor een ieder die in hem gelooft, heeft Christus gezegd: ik ben de opstanding en ik ben het leven. En die in mij gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven. Daar is een uitgang uit de dood. Voor mensen die ook een uitgang hebben gevonden in die andere dood, waar we het in de kerk ook over hebben gehad. De dood met zijn vele dimensies, niet alleen de lichamelijke, maar ook die geestelijke dood. Het feit dat wij van God vervreemd zijn. Dat we zonder God en zonder hoop in de wereld zijn. Die geestelijke dood staat, daar is een uitgang in. Want zo zegt het woord dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Al waren ze ook gestorven. En voor een ieder die dat leven kent wat in Psalm 116 verwoord is. Die bedelaar, die de naam van de Heere heeft leren aanroepen. Voor zo een is de dood niet het laatste. En voor zo een hoeft de dood ook geen angst meer aan te jagen. Want alles is voldaan. De Heer Jezus is opgevaren in de hoogte.
En hij is aan de rechterhand van God de Vader om daar de gaven uit te delen. Ook de gaven van het eeuwige leven. En dat niet aan mensen die dat verdienen. Aan mensen die zich dat waardig hebben gemaakt. Nee, aan wederhorigen. Zo zegt de Statenvertaling. Aan mensen die altijd geneigd zijn om bij God vandaan te gaan. Genade. Dat is het woord dat hier past. Geen verdiensten. Niet om wie wij zijn. Maar om wie hij is, zijn er uitgangen tegen de dood. En dat is de enige troost die er is in leven en sterven. Alle andere vormen van troost en van hoop, die vallen weg. Wie wij ook zijn en wat we ook voor elkaar betekenen kunnen, bij de dood houdt elk woord en elke troost op. Maar dit is de enige troost. En dit is de enige hoop die over dood en graf heen gaat. Waar al zoveel eeuwen, ja duizenden jaren, mensen bij hebben geleefd. Mensen bij zijn gestorven. Het hoofd op hebben neer kunnen leggen. En dat niet ongetroost. Waar de geloofsbelijdenis ook van spreekt. Die wij samen zullen horen. De apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader. De Almachtige. Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof in een eeuwig leven. Amen.
De kinderen hebben in de achterliggende dagen woorden van dank geschreven. We zullen dat vanaf deze plaats namens de kinderen en kleinkinderen dan ook voorlezen. Als gezin, als kinderen en kleinkinderen willen wij iedereen hartelijk bedanken die tijdens het ziekbed en na het overlijden van onze vader in de afgelopen week met ons hebben meegeleefd. Het medeleven is op verschillende manieren gedaan. Ook nu weer door familie, vrienden en belangstellenden, door uw aanwezigheid tijdens de rouwdienst en de begrafenis. De laatste jaren van zijn leven heeft onze vader in Salem gewoond. Hij heeft altijd positief gesproken over de zorg die hij daar kreeg. We willen dan ook alle medewerkers en met name de medewerkers van afdeling De Wijnrank hartelijk dank zeggen voor alles wat u met elkaar voor onze vader en opa heeft gedaan. We kunnen wel zeggen, Salem was zijn thuis geworden. Pastoraal medewerker, de heer Van Staveren, willen wij dit dankwoord apart benoemen, omdat hij als geestelijk verzorger van Salem veel voor onze vader en opa heeft mogen betekenen. Oudering Noordengraaf heeft de afgelopen 2 jaar regelmatig met vader kunnen spreken, bidden en zingen. In het laatste contact heeft u nog God heb ik lief voor hem mogen zingen, waarbij vader reageerde door de hand van u te drukken. U had de hand van onze vader in uw hand genomen. Bij het bezoek van u, dominee Kempenees, was er geen contact meer mogelijk. En vanaf deze plaats wil ik u beiden ook hartelijk danken voor uw zorg, voor uw aandacht en het leiden van de begrafenis. De kerkraad en de koster willen we bedanken voor het gebruik van de kerk vandaag voor de rouwdienst.
In deze dienst hebben wij als familie de Heere kunnen danken voor wat Hij in en aan onze aardse vader heeft willen geven. Nogmaals vanaf deze plaats allemaal heel hartelijk dank voor uw medeleven, voor de komst en aandacht. We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze plechtigheid. Het is de wens van de kinderen om met de kleinkinderen echt als laatste deze plaats te verlaten. Daarom wil ik als gemeenteleden en belangstellenden de gelegenheid geven om als eerste een laatste groet te brengen. U kunt mij daarna volgen naar de aula hier op de begraafplaats en wanneer het gezin is teruggekeerd, zal eerst ouderling Noordengraaf deze begrafenisplechtigheid met ons afsluiten. En daarna is er nog alle gelegenheid om het gezin te ontmoeten. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. En daarna heeft u de gelegenheid om een laatste groet te brengen.